Laten we voor het aangezicht van God een moment stil worden en heel persoonlijk deze dienst aan de Heer opdragen. Looft de Heere in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig uitspansel. Looft hem om zijn machtige daden. Looft hem naar zijn geweldige grootheid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat u vanavond naar deze zang- en getuigenisdienst gekomen bent. En het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is lied 64 uit Johannes de Heer. Hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Met hem mogen we veilig gaan. Lied 64 uit Johan de Heer. Thank you. gaan zo met elkaar bidden en God zegen vragen over dit samen zijn. Vanmorgen heb ik nog even vergeten dat Mirjam en Alwin Smits ook een zoon gekregen hebben. En jullie natuurlijk een kleinzoon. Ik weet het niet zeker, maar heet hij Tiets? Ja, Ties. Ties heet hij. Nou, zover ik begrepen heb, gaat alles goed. En Dick en Ria, van harte gefeliciteerd ook met jullie kleinzoon. Ja, en geef ook de groeten aan Mirjam en Alwin van ons. En feliciteer ze van ons. Ja. Goed, zullen we samen God zegen vragen over deze dienst? Bedanken u, Vader in de hemel, dat u ons nooit alleen laat. Dat we in uw woord kunnen lezen, dat u zelf zegt, zal ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen. Heer, we mogen weten dat u voor ons uitgaat, dat u achter ons bent, dat u uw hand op ons legt en waar we ook komen, dat u er lang bent. Heer, dank u wel dat we mogen geloven in een God die zo onnoemelijk trouw is. Heer, dank u wel dat er zelfs in uw woord staat, ook als wij ontrouw zijn, u blijft getrouw. Heer, dank u wel voor uw trouw. Groot is uw trouw, zingen we wel eens, Heer. En ja, dat willen we ook vanavond belijden, Heer, dat uw trouw zo groot is. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u nu, Heer, voor vanmorgen, dat u ons vanmorgen gezegend hebt en dat u ons ook vanuit uw woord wilde leren, Heer, dat we vanuit het geloof mogen leven, uw kracht mogen ervaren, uw wijsheid in ons leven. Heer, en zo willen we ook vanavond deze dienst, deze bijzondere dienst, de zang- en getuigenisdienst in uw handen leggen. We danken u, Heer, voor mensen die muziek maken, voor het combo. Heer, dank u wel dat we met hen zo mogen zingen. En we willen ook in het bijzonder bidden voor hen die vanavond een getuigenis zullen geven. We willen vertellen wat u in hun persoonlijk leven doet. En laat het, Heer, zijn tot eer van uw naam en opbouw van uw gemeente. Ik wil u bidden, Heer, voor hen die ziek zijn, die deze dienst niet mee kunnen maken. Heer, wilt u hen ook vertroosten, hen ook bemoedigen en hen ook laten ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. En dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. Heer, dank u wel voor deze avond. En we zien uit naar de dingen die u ons vanavond wilt geven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook open harten geven. Dat, dat we ook ontvankelijk zijn voor de werking van uw Heilige Geest. Heer, wilt u zomaar vanavond in ons midden zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Nou, we hebben vanavond dus een zang- en getuigenisdienst. Dat betekent dat we iets meer zingen dan normaal. Maar dat er ook een aantal broeders en zusters zijn die uitgenodigd worden. Dat is niet van tevoren bekend. Maar uitgenodigd zijn om de vrijmoedigheid te nemen om hier vanavond, hier vooraan in de kerk, te vertellen de dingen die God in hun persoonlijk leven doen. Neem daar de vrijmoedigheid voor en laat het zo zijn ook dat het tot opbouw mag zijn van de gemeente, tot aansporing ook voor het geloofsleven van ons. Voordat we naar het eerste getuigenis gaan luisteren, gaan we met elkaar, het is een soort medley in de bundel Opwekking, 447, 448 en 449 achter elkaar zingen. Het eindigt met dat prachtige blije lied, Ik ben zo blij, Jezus redde mij. En daarna wil ik graag de eerste uitnodigen om een getuigenis te geven.
Thank you.
het was niet helemaal duidelijk of we nou het één of twee keer zouden zingen, maar af en toe keek ik maar even schuin naar Jorik. Als hij omsloeg, dacht ik van, oh ja, nou gaan we naar het volgende lied, hè? Ja, kon u natuurlijk niet zien, maar goed. We gaan tijd nemen voor degene die een getuigenis wil geven. Dianne.
Ja, het is heel spannend om hier te staan, maar ja, ik heb het de Heere God beloofd om mijn dankbaarheid te tonen voor wat hij gedaan heeft al die tijd in de afgelopen periode. Zoals jullie weten, wij zijn pas verhuisd en dat was een hele hectische tijd, vooral daarvoor. En dat avontuur hebben wij samen met de Heere aangegaan en daar wil ik eigenlijk wat meer van vertellen. Moet ik even een klein stukje terug in de tijd toen wij 15 jaar geleden wilden gaan trouwen, dat hebben we ook wel gedaan, maar toen hadden wij eigenlijk kort voor de tijd nog helemaal geen huis. Dus dat was heel spannend, zo van ja, je gaat trouwen, maar ja, waar ga je wonen? En eigenlijk een paar maanden van tevoren kregen wij dus een huis toegewezen. Nou, helemaal blij en echt God dankbaar voor dat wij dus een huis hadden. En echt een geschenk van God. En toen wij een paar jaar later dat huis ook nog eens een keer konden kopen, het was een huurhuis natuurlijk, toen waren wij helemaal de Koninkse Rijk, want ja, wie koopt er zo zijn huurhuis? Je bent dan op een goedkope manier, kom je aan een huis. Dus wederom, echt dankbaar naar God, hoe van, we hebben weer een geschenk van u ontvangen. Het enige probleem wat wij eigenlijk al jaren en ook in toenemende mate ervaarden, was dat wij eigenlijk hele vervelende buren hadden. Vooral heel luidruchtige buren. En ik wil daar eigenlijk niet te veel dingen over zeggen, dat is eigenlijk niet goed, maar het werd eigenlijk alleen maar erger en in die jaren groei je daar een beetje in mee, want je wilt ook niet elke keer aan de bel van, goh, kan het nou eens zachter of kan het nou anders? Het was echt heel veel lawaai. De kinderen sliepen op een gegeven moment met oordopjes in de oren. In de zomer altijd heel hard lawaai en heel harde muziek en het barbecuevlees kwam over de schutting en de bierdoppen en de sigarettenpeuken en er was altijd wat. In die tijd werkte ik 's avonds en als ik dan thuis kwam, dan was het altijd van, zou het goed gegaan zijn? Zouden de kinderen rustig in bed liggen? Zou Benno het rustig hebben gehad? Er was altijd een bepaalde spanning, altijd een bepaalde antenne van op je hoede moeten zijn. Dus dat vreet aan je. Het was zelfs een periode is het geweest dat wij met de politie in contact zijn geweest, een jaar lang, dat het echt gewoon zo de spuigaten uitliep. En die zei, ja, we weten het, we kennen het probleem, we kennen die meneer, maar we kunnen niks. En daar sta je dan. Maar ja, je hebt het huis nog steeds van de Heere God ontvangen en je denkt, nou, dan is dit mijn kruis, dan moet ik zomaar leven. Ik hoop dat ik daar dan de kracht voor krijg. Maar goed, ondertussen had Benno dus een hernia opgelopen en Peter Oosterwijk kwam op bezoek, gewoon als man tot man even praten. En op een gegeven moment zei hij, Dianne, kom er maar bij zitten, want ik wil ook nog met jullie samen wat lezen. En hij las Psalm 46. En uiteindelijk is dat mijn psalm geworden. Dat is, ik wil een klein stukje voorlezen en daar staat op een gegeven moment in Psalm 11, daar staat er dan van, laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken en verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob. En ik dacht, ik moet het kunnen redden hier in dit huis. Ik moet dan maar met Gods hulp door dit leven, net zolang tot het niet anders meer kan. En ja, ik putte daar wel veel kracht uit, maar er veranderde niks. Er gebeurde niks. Dus op een gegeven moment ben ik ook een beetje gaan bladeren. En in Psalm 42 vond ik dan vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Geweldige tekst, maar ik kon er nog steeds niks mee. Want we hadden het huis nog steeds van God gekregen en dat doe je dan niet zomaar weg. Je gaat niet verhuizen en je laat je niet wegjagen. Dus je bad voor je eigen rust, dat ik het zelf aankon. Ik heb zelfs wel eens gebeden dat buren misschien een ongeluk zouden krijgen. Serieus, ik heb zelfs wel eens gebeden van laat ze alsjeblieft de lotto winnen, kunnen ze weg. Maar dat werkt dus niet. En dat werkt dus niet. En op een gegeven moment kwam je op een punt dat je dus met mensen daarover gaat praten, omdat je het gewoon zelf niet meer aan kunt. En dat vrienden op een gegeven moment tegen ons zeiden, heb je er wel eens aan gedacht dat de Heere God jou dit huis heeft gegeven om er nu wat anders mee te kunnen gaan doen? En toen had ik zoiets van, ja, dat is waar. Misschien was het toen wel een geschenk om het nu te gebruiken om misschien toch te verkopen of zeg toch weg te gaan om er toch een goede prijs voor te krijgen. Want ja, financieel moet het ook allemaal nog kunnen. Maar dat liet ons dus niet los. En toen zijn we in januari van dit jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken met van kunnen we nog verder samen? Kunnen we wel samen, maar kunnen we nog hier samen verder wonen? En we kwamen tot de conclusie, ja, we kunnen het niet meer. We kunnen hier niet meer wonen. We kunnen gewoon niet meer aan. En toen hebben we de Heere God gevraagd van, is het dan toch de bedoeling dat we weggaan? We hebben eigenlijk elke keer stap voor stap gezegd van, Heer, wilt u ons laten zien of dit de weg is? Dus we hebben eerst gedacht van, kunnen wij dat financieel wel? Iemand ingehuurd, hè? Kom eens praten. Nou, en elke keer kwam het antwoord, ja, het kan. Dan doe je een stapje verder. We schakelden een makelaar in. Zou dat een goede klik geven? Zou dat een fijn gesprek zijn? En ook dat was een fijn gesprek. En dan kom je, je raakt steeds verder in dat proces. En dan komt er een moment dat je zegt van, zou de vraagprijs goed zijn? Zouden we daar wat mee kunnen in de toekomst? En wederom, constant, gaf de Heer ons het gevoel, ja, je bent op de goede weg. Ga maar door. Dit is mijn plan. Nou, dan heb je op een gegeven moment dat allemaal gehad en dan moet het bord in de tuin. En dan denk je, nou, zou er dan een koper zijn? Nou, Heer, laat er dan ook een koper zijn. En binnen 3 dagen hebben wij ons huis verkocht. En dat was voor ons op dat moment in deze tijd zo'n geweldig wonder, dat we de kinderen bij elkaar hebben geroepen en gezegd, jongens, moet je eens even luisteren, dit mogen we nooit vergeten. Want dit is zo bijzonder dat de Heere God ons zo zegent. Vooral ook de kinderen lijden daar dus gewoon ontzettend onder om daar te wonen. Ze durfden niet meer buiten te spelen. Het was allemaal zoveel stress. Dus stap voor stap hebben we dus die bevestiging gekregen dat we goed op de goede weg waren met de Heer. En dat heeft ons zoveel zegen en zoveel kracht gegeven. Dus hadden we ons huis verkocht. Maar ja, toen moesten we nog een ander huis kopen. En ja, die hadden we dus niet. Dus ja, toen gingen we maar 5 weekjes bij opa wonen. En die goede man die was helemaal blij dat hij wat voor ons kon doen. Dus we hebben 5 weken bij opa gewoond. Ondertussen ga je dus op zoek. Je moet wel een ander huis hebben. En elke keer vond je een huis en dan dacht je van, moeten we dat dan maar doen snel, want anders dan. En elke keer was het, nee, dit huis is niet goed, dit huis. Er was altijd wel iets. Totdat Benno tegen mij zei, misschien lopen wij de Heer wel voor de voeten door het alleen maar te snel te willen. Laten we nou eens gewoon afwachten wat hij ons wil geven. En het was op een zaterdagochtend. Benno was met de jongens naar de voetbal en ik zet de computer aan. En ping, daar komt het huis tevoorschijn, wat ik al eens een keer ingevoerd had op een zoekmachine, zeg maar. Ik dacht, dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Dus ik heb gebeld, ik heb contact gehad. En ja, wonder boven wonder hebben wij dit huis ook weer binnen 3 dagen weten te kopen. En als ik zie hoe wij nu wonen, hoe wij zo in rust en in vrede mogen wonen. We hebben fijne buren, we hebben een fijne omgeving. De kinderen zijn zo ontzettend op hun plek. En dan denk ik bij mezelf, als je je zegt wel eens van ik vertrouw op de Heer. Dat is zo'n, ja, dat doet iedereen. Iedereen vertrouwt op de Heer. Maar ik kan nu uit eigen ervaring zeggen, als je voor de 100% aan Hem overgeeft, dan gaat Hij het gewoon doen. Dan zie je wonder op wonder en we zijn zo gelukkig. En ik heb de Heer God beloofd, als dit allemaal zo gaat, zoals U het voor ons wilt doen, dan ga ik hier vooraan staan en dan ga ik daarvan getuigen hoe groot God is. En bij deze wil ik dus aan de Heer danken dat Hij dit voor ons gedaan heeft. En bij deze wil ik mijn belofte aan God ook inlossen. En om te zeggen dat Hij gewoon geweldig is en dat je gewoon op Hem kunt vertrouwen. Ook al is dat soms moeilijk, maar het is een bewuste keuze geweest om te zeggen, Heer, ik ga ervoor, ik ga op U vertrouwen. En dan doet de Heer grote dingen met je leven. Dat wil ik jullie vertellen.
Dankjewel, Dianne. Ja, dat is christenleven in de praktijk en daar gaat het ook om. Heel belangrijk. We gaan met elkaar een lied zingen. Johannes de Heer 41, de nacht vloot heen, het is helder dag. En daarna is er gelegenheid voor iemand anders die een getuigenis wil geven. Lied 41 uit Johannes de Heer.
Thank you.
is de volgende die een getuigenis wil geven. Goede Jan.
Dit was het eerste lied na mijn bekering. En mijn bekeringslied was De nacht vloot heen, het was helder dag. Ik heb Christus leren kennen door zijn vader. Hij was, zijn vader was een getuigenis voor mij. Maar daar wil ik ergens niet verder over uitweiden. Ik wil eerst u allen bedanken voor het gebed, voor de gebeden die opgezonden zijn na mijn laatste reis naar de Oekraïne. Ik heb 20 jaar lang op en neer gereisd naar de Oekraïne. Het is deze maand exact 20 jaar geleden. Het is in 1989 kwamen hier twee jonge broeders uit de Oekraïne. En die kwamen een broeder en zuster bedanken voor de kaarten die zij geschreven hadden naar hun vader die gevangen had gezeten ergens in Rusland. Deze twee broeders mochten naar Nederland omdat de voorganger in Rusland hier een zuster had wonen. Maar wij wisten het niet. Wij schreven ook kaarten naar gevangenen. Maar deze twee jongens kwamen in de evangelische gemeente om de broeders en zusters te bedanken. En die jongens deden een uitnodiging, want ze zeiden, een van de jongens zei, volgend jaar ga je trouwen en nodig ik de jeugd uit om op mijn bruiloft te komen. Ja, jongelui, je weet het wel. Ik ben met twee broeders aangewezen om de namen van de jonge mensen te noteren. En het waren de 12 of 14, ik weet het niet meer. Ja, dan sta je dan naar Rusland. Nou ja, overleg met de jonge mensen. Ga eerst naar je ouders en vraag of je mee mag naar de bruiloft. Maar ja, waar ga je naartoe? Het was de stad Kovel, nooit van gehoord. Opzoeken op de kaart. Nou, om u daar kennis van te geven. Het ligt 60 kilometer over de Poolse grens. 80 kilometer van Wit-Rusland verwijderd. Visum aangevraagd. Afgewezen, want de jongen ging in mei trouwen. Mei was voorbij. Geen visum. Nou ja, laat maar zitten. Want de jonge mensen mochten niet mee. Examen, tentamen in mei. Dus het feest ging niet door. Totdat de oude mevrouw Golkaarten, ik weet niet wie haar kent, naar de ambassade schreef en belde. Wij kregen met 4 mensen toestemming om naar Rusland te gaan. Ja, gaan we of gaan we niet? We zeiden, we gaan. 'S Morgens om 4 uur vertrokken, hier uit Enschede. De jonge mensen die mee zouden, stonden nou bij de Miro aan de Groenlose Straat om ons uit te zwaaien. Wat een bemoediging. We gingen 's morgens om 4 uur weg en 's avonds om 11:30 stonden we aan de Russische grens. Moe, maar gespannen. We mochten de grens niet overgaan, want onze auto's stonden niet op het visum. We moesten wachten tot 's morgens 8 uur en toch nog een visum aanvragen voor de auto. Dit was rond, het hek ging open en wie stond daar? De twee jongens met hun vader. En het eerste wat de dominee zei, we gaan eerst God danken dat jullie veilig hier over de grens zijn gekomen. Nou, daar lopen mensen, daar lopen wachtposten met geweren rond. En ja, het was in die tijd heel streng. Dan dacht ik, och dominee, moet ik hier staan te bidden? Echt waar. Het sloeg me om het hart en ik dacht, straks worden wij gearresteerd. Maar zo was het in die tijd. Om het kort te maken, wij zijn naar zijn huis gegaan. Maar er kwamen 's morgens enkele broeders. En wij werden natuurlijk ondervraagd. Wie ben je? Wat geloof je? Wat kom je doen? Nu, we zijn samen neergeknield en hebben de Heer gedankt voor de ontmoeting van de broeders. Wij werden direct Sadras meegenomen 500 kilometer zuidwaarts naar een zigeunerkamp. 600 zigeuners. Wat blijkt nou? De broeders die gevangen hadden gezeten, die hadden de zigeuners het evangelie gebracht in de kampen waar ze waren. En enkele zigeuners waren tot geloof gekomen. En de broeders uit Kovel gingen 500 kilometer verder naar beneden om daar dit weekend het evangelie te brengen. Daar mochten wij gelukkig bij zijn. Ik kan wel vertellen, op het moment zijn er 5 gemeentes gesticht en er zijn afgelopen zomer 200 zigeuners gedoopt. Schitterend, niet dan, als je gevangen wordt gezet, toch evangelie brengen. Nou, deze ene broeder, hij was altijd vuur en vlam voor de zigeuners. En de zigeuners komen ook veel in Kovel. Ja, ik kan er wel even kijken hoor. Ik heb wat opgeschreven over de eerste reis. De zigeuners hebben gehad. De kerkdienst in Kovel. Zondags, of die zondag erop gingen wij in de kerkdienst in Kovel. Heel klein gebouwtje, de helft van het achterzaaltje. Het vroor 's nachts. Ik weet wel, 's morgens staat mijn jas vast aan de wand gevroren. Een schitterende, mooie dienst hebben we gehad. Zo in de loop der jaren zijn wij steeds, telkens weer, hebben wij geld gegeven. Er staat nu een kerk die groter is als deze. Daar komen zo'n 400-500 mensen bij elkaar. De broeders oudsten en de ouderlingen, die gaan uit, huis aan huis, want er zijn ontzettend veel kleine dorpjes, 5 of 10, 15 woningen, daar is niks. De broeders gaan uit om de mensen daar het evangelie te brengen. Op dit moment zitten er ongeveer 25 huisgemeentes waar ze samenkomen. Even kijken hoor. Nou, in elk geval, ik heb dus diverse 6 baptistengemeentes heb ik daar bezocht. Er zijn iets anders als hier. De zusters zitten daar, de broeders daar. Als er gebeden wordt, heel de gemeente knielt neer. Is er een bruiloft, een trouwpartij? Vader en moeder dragen de bruidspaar op van beide kanten. De bruidegom draagt de bruid op, de bruid, de bruidegom. Zo gaat het ook met, ik heb nu dit keer, vorige week, 14 dagen terug, was er een baby die werd opgedragen. Eerst draagt de moeder de baby op, dan de vader en dan de voorganger. En zo draait het ongeveer in de Oekraïne. Toen wij voor 14 dagen geleden naar de Oekraïne reisden, de tweede dag, we lagen 's avonds net in bed in Warschau, werd er opgebeld. Jan, de vrouw van de dominee, is overleden. En ze willen graag hebben dat jullie daar morgen om 1 uur bij zijn, bij de begrafenis. Nou, bed maar weer uit, in de auto, en de hele nacht weer doorgereden. En we waren 's morgens om 9 uur waren wij op ons logeeradres bij de zoon van de voorganger. Om 1 uur was de begrafenis. Het was 25 graden warm. Maar de dominee heeft een heel, heel klein armoedig huisje. Heel eenvoudig leeft hij daar. En de begrafenis gaat vanuit het huis. Maar er kunnen niet veel mensen in. Dus zijn vrouw werd uit het huis gehaald, op trottoir gezet, kist open, vader met de zonen aan de ene kant van de kist, ik met de andere mannen aan de andere kant en een hele hoop gemeenteleden eromheen. Op straat waar iedereen langskomt, werd de dienst gehouden. Voor ons natuurlijk vreemd als daar een geopende kist staat. Er heeft mij heel veel gedaan. De zonen hebben allemaal een getuigenis gegeven hoe tijdens de gevangenschap van hun vader moeder op de brest stond voor haar kinderen. En de dominee zegt wel eens, de moeders, zij moeten dat voorbeeld zijn voor de kinderen. Nou, die ene jongen, hij zegt, ik was de jongste thuis. Hij zegt, mijn moeder heeft altijd met mij gebeden als ik naar school kwam. De Heere gedankt als ik weer thuis kwam. Want de kinderen stonden onder druk in de school. Want ze moesten hun ouders verraden als dat samenkomt. Ze waren ergens thuis in het geheim. Hij zegt, maar dankzij mijn moeder heb ik de Heer leren kennen. En deze jongeman, ja jongeman, hij is 32, hij was de jongste thuis, brengt thans het evangelie ver in Siberië, bij de Jakuten. Als hij weggaat, neemt hij echt afscheid van zijn vrouw met die gedachte, misschien kom ik niet terug. Want hij is 3 tot 7 weken is hij vanuit huis weg om de mensen het evangelie te brengen. Ik weet van één broeder uit Enschede, die heeft afgelopen jaar naar Siberië geweest, heeft 80 Bijbels gebracht. Daar waren ze zo blij mee, want er is niks. Want Magadan is een van de verschrikkelijkste oorden die er ooit geweest is in Rusland. Nou, ik heb verder niks te vertellen. U wordt allemaal uitgenodigd, ook de voorganger. Ik moest hem een broederlijke kus geven, heb ik hem al gezegd, maar hij wou me niet hebben. Ik kan nog wel veel meer vertellen, maar ik doe het niet. Ik heb niks vergeten, vrouw, hè? Daar zit nog een broeder die elke reis, als we gingen, 's morgens ons aan de Heer opdroeg. Elke morgen was hij er als wij vertrokken naar de Oekraïne, samen met de oudste raad van de evangelische gemeente. Want ik heb altijd gezegd, wij gaan met de Heer, maar de duivel rijdt achter ons aan. Zo is het dan.
Ja. Broeder Smit, we zullen straks bij de uitgang elkaar groeten met een broederlijke kus. Oké. Voordat we nog naar de getuigenis gaan luisteren, willen we lied 544 zingen, Meer dan rijkdom, uit de bundel Opwekking 544. Ik zou voor willen stellen om het 1 keer te zingen. Goed? Oké. Ja.
Oh ja. In de haal van de begrafenis en dan van de broeder en de zuster.
Ja. Op het zendingsbord, daar hangen 2 foto's die u nog even kunt bekijken van de dingen waar we het net over gehad hebben. Ja.
Yeah.
Oké. Is er nog iemand die een getuigenis wil geven? Jerker.
Ik had volgens mij afgelopen week een stukje gelezen in de visie. Daar stond in dat in Nederland de afgelopen decennia's de mensen massaal de kerk hebben verlaten. Zelfs zo erg dat Nederland daar op nummer 1 staat in de hele wereld. Nou is het zo dat ik merkte, ik had donderdag en vrijdag had ik 2 dagen een cursus in Driebergen. Dat was eigenlijk een cursus voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ging een beetje met gemengde gevoelens naartoe naar die cursus. Ik had al een keer een beetje een vergelijkbare cursus gedaan. En ja, daar zaten bepaalde onderdelen in die me niet zo aanspraken. In deze cursus van afgelopen donderdag en vrijdag zaten weer van dat soort onderdelen. En, ja, het waren onderdelen waren doorspekt met het boeddhistische gedachtegoed. En het heette Aikido, ik had er nooit van gehoord, maar het werd me al snel duidelijk wat het gedachtegoed daarachter was. En ik werd er in ieder geval bij bepaald dat heel veel mensen in ieder geval wel op zoek zijn naar dingen. En ja, geestelijke dingen. En wel heel erg openstaan voor spirituele dingen. Ik had zoiets van, als ik deze cursus de kans krijg om een getuigenis te geven, dan doe ik dat. En toen dan op een gegeven moment ook de vraag werd gesteld van wie is de belangrijkste persoon in je leven. Ja, dat was voor mij de kans om daar iets over te vertellen. Dus ik heb die kans gegrepen en ik heb de mensen mogen vertellen wie Jezus in mijn leven is. Dat hij de belangrijkste persoon is in mijn leven. En dat hij, en waarom hij dat natuurlijk is. Ik merkte dat er heel veel aandacht was tijdens mijn getuigenis. En dat de mensen erg geboeid waren door hetgeen ik mocht vertellen. En ook, in de gesprekjes die daarna volgden mocht ik mensen wat vertellen over mijn geloof en wie Jezus in mijn leven is. Dus ik mag toch met veel dankbaarheid daarop terugkijken.
Dankjewel, Jerker. Er is nog een lied uit Opwekking 217. O welk een wondere verlosser. Ik zou voor willen stellen om dat niet helemaal te zingen. Even kijken hoor. 217. Het eerste en het derde. 1 en 3. Van die 217. Schaap, u wilde nog heel kort iets vertellen waarom dat u hier naartoe geleid bent. Hou het kort, want de tijd is bijna voorbij. Ja, oké. Okay.
Ik wil alleen maar zeggen hoe groot Heer is. Ik wist niet dat Jan zou getuigen. En ik kreeg zo'n drang vanmiddag. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet naar deze gemeente. En ik denk dat ik hier moest zijn en mocht zien hoe jij getuigde van je werk in Kosovo. En ben ik de Heer dankbaar voor dat ik erbij mocht zijn.
Oké, okay, goed. Nou, dat was heel kort. Oké, okay. Ja. Voordat we deze dienst gaan beëindigen, wilde ik graag met u een paar stukjes lezen en overdenken vanuit het woord van God. We hebben, en daarover gaan we ook zo een lied zingen. Helene en ik zijn afgelopen donderdag op het zussencontact geweest. En daar heb ik beloofd dat ik dat aanstaande zondag zou zingen met de gemeente. Dus ja, dit is eigenlijk een korte inleiding op het lied wat ik zo ga zingen met jullie. En jullie kunnen dat ook met me meezingen. We hebben vanmorgen gehoord dat de Heer zegt, al heb je maar het geloof van een mosterdzaadje, dan kan God grote dingen door je heen doen. Jonathan, die zegt op een gegeven moment heel duidelijk, Jonathan zegt, God kan door weinig mensen net zo goed verlossen als door veel mensen. Bij God rekent, anders. God zei tegen Gideon, ik wil graag dat er veel minder mensen zijn. Zodat juist door weinig mensen ik grote dingen kan doen. Je hebt dat kunnen zien bij de verspieders die het land Canaan gingen verkennen. En op een gegeven moment zeiden die verspieders, die reuzen zijn zo groot, die muren zijn zo hoog en zo sterk, wij kunnen hier nooit naar binnen. En toen zeiden Jozua en Caleb, als de Heere wil dat wij hier binnenkomen, dan zal het ook gebeuren. En die zagen achter die grote dikke muren iemand die nog veel groter was. Als ik denk aan een man als David, die naar Goliath toe ging en zei, ik wil wel strijden met deze reus. En dat David naar Goliath, Saul naar David keek en dacht, nou dat kan helemaal niet. En dan zie je dat Saul David wil bekleden met zijn eigen harnas en met zijn eigen zwaard. En David die legt het allemaal af en die ging als herdersjongen naar Goliath toe en hij overwon Goliath. Door het geloof. Door het kleine mosterdzaadje. Ik denk aan die arme weduwe in Sarfat, waar Elia naartoe gestuurd werd. En deze arme weduwe, die Elia moest verzorgen, had maar een handvol meel. En een paar druppels olie. En toch had de Heer deze weduwe uitgekozen om voor Elia te zorgen. Meer ook niet. En we lezen in de Bijbel, toen ze dat zaadje, dat mosterdzaadje van geloof had en het deed, de meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik werd alleen maar meer. Eén voorbeeld hiervan, in Johannes 6, en dat sluit aan op dat wat ik net verteld heb vanuit het Oude Testament, daar geeft de Heer Jezus aan zijn apostelen de opdracht om 5000 mensen te voeden met eten. Te spijzigen met brood en vis. En dan komt Filippus met een jongetje in Johannes 6, vers, nee, niet Filippus, maar Andreas, in vers 8 van Johannes 6, daar staat, een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Peter, zeide tot hem, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Wat betekent dit voor zoveel? Hier is een jongen. Ik heb daar wel eens over gesproken met broeder Aad van der Zanden. Voor heel veel van u wel bekend. Zo door de Heer gebruikt. En dat hij wel eens een keer tegen mij zei, ja, ik zeg ook wel eens tegen de Heer, hier is een jongen. Hier is een jongen. Ik heb maar een paar broodjes en een paar visjes, maar wilt u het maar gaan gebruiken? En wat is het dan toch prachtig dat de Heer dat hele weinige op zo'n geweldige manier kan gebruiken. Nou, zo werkt de Heer. Een heel klein dingetje heeft God maar nodig. Maar als we dat hele kleine dingetje aan God geven, dan zal God dat gaan gebruiken. Nou, daar gaat het lied over.
Misschien kan Sietse dat even projecteren. We hebben dat met het zussencontact gezongen. En ik zal proberen, omdat ik heb ook een bandje meegenomen. Mijn gitaartje. En ik zal even kijken of we dat eens kunnen zingen. Waar zijn de zusters van het zussencontact? Steek uw vingers eens op. Nou, ik hoop dat jullie me niet in de steek... Nee, dat wilden ze niet, joh. Dat wilden ze niet naar voren komen. Maar ik hoop dat u even mee probeert te zingen. En het is eigenlijk een lied wat elk coupletje een klein beetje hoger gaat. En we eindigen bijna op het dak. Maar het gaat om Mozes, de staf van Mozes. Het gaat om het koord van Rachab. Een klein instrument. Het gaat om dat hele kleine olifantje van de weduwe van Sarfat. Het gaat om het hele kleine steentje in Davids slingertje. En dan gaat het om onszelf. Nou, het is een lied wat ik met zussencontact gezongen heb. En het was 30 jaar geleden dat ik dat voor het laatst gezongen had. Maar ze hebben het niet eens zo gemerkt, geloof ik. Maar laten we het eens proberen. We zongen het vroeger op de koffiebars. Slechts een heel klein ding was Mozes staf. Weet je welke kracht God daaraan gaf? Deze staf geplaatst in Mozes hand bracht het hele volk naar de overkant. Slechts een heel klein ding was Rachabs koord, maar in groot gevaar had zij gehoord dat het haar kon redden van de dood als ze deed wat Jozua gebood. Slechts een heel klein ding was olifant dat een arme weduwe bezat. Maar ze gaf het aan God knecht en toen kon de Heer een machtig wonder doen. Slechts een heel klein ding was Davids steen toen hij voor de vijand stond alleen. Goliath viel dood toen dit hem trof. Deze linte bracht een God te lof. Slechts een heel klein ding ben ik, o Heer, maar wat ik bezit geef ik u, Heer. Neem het eiland en gebruik het, want het kleinste ding wordt machtig in uw hand. Ik denk dat we zo de morgendienst en de avonddienst heel mooi aan elkaar geknoopt hebben. Want daar ging het om, hè? Omdat, waar zijn we mee begonnen? Met dat mosterdzaad. Je kan het bijna niet zien. Wat zo groot kan worden. Nou, Bart, ja, jij zei, ja, ik dacht, wanneer kom je nou toch? Ja, nee, maar voordat we deze dienst afsluiten, wil ik toch ook Bart de gelegenheid geven om nog het een en ander te vertellen. Ja.
Nou, goedenavond allemaal. Het was eigenlijk niet de planning dat ik hier zo vanavond zou staan. Ik zou wat tijd met mijn ouders doorbrengen en wat dingen te bespreken. Totdat ik vanochtend hoorde dat er vanavond een getuigenisdienst is. Omdat ik wel op mijn hart had om jou ook in de gemeente wat een van de vele dingen die ik het afgelopen half jaar heb meegemaakt te delen. Want om nu alles te gaan vertellen had ik beter meteen om 6:30 kunnen gaan staan. En dan was ik nu nog steeds aan het praten. Zoals u weet ben ik samen met Stefan naar Zuid-Afrika geweest. En hebben we daar een heel gaaf project gehad. Daar zou ik heel veel over kunnen gaan vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik wil graag wat vertellen over mijn persoonlijke groei die ik heb meegemaakt afgelopen periode. Het begon op 19 juni. Dat was een bijeenkomst van het team wat we hadden voordat we naar Zuid-Afrika zouden gaan. Op die dag hadden we het over vasten. Dat een vaste een goede voorbereiding is om goed aan die strijd in te gaan, hè, in Zuid-Afrika, om daar voor God bezig te zijn en krachtig voor hem aan de slag te gaan. En toen dacht ik bij mezelf, als Bart zijnde, van oké, dan ga ik 40 dagen vasten van een zonde waar ik al heel lang mee worstelde, waar ik als enige wat van af wist, waar niemand anders wat van af wist, wat continu in het duister leefde. Ook de 2 weken die ik hier als Sunrise heb meegemaakt, leefde die zonde ook in mij. Dat was de zonde van seksuele onreinheid. Dus dat was voor mij dus toen zo'n keuze van, nou, dan moet ik nou 40 dagen, hou ik me daarvan afzijdig, want dan kan ik goed die tijd in Zuid-Afrika ingaan. Maar zoals ik dus vandaag ook met Gerrit Beking had ik die getuigenis gedeeld. En toen zei hij meteen al met een soort van glimlach zo van, maar dat ging dus waarschijnlijk de hele andere kant op. En toen zei ik ook tegen hem, ja, dat ging de hele andere kant op. Ik zal niet uitweiden over die 40 dagen wat er allemaal is gebeurd en hoe ik heb gevochten en dergelijke. Maar het kwam er uiteindelijk op neer dat ik een week voordat het project ging beginnen, dat ik in zo'n put zat als waarover gezongen was. En waar je ook in de Bijbel leest, dat je echt denkt van, ja, hoe moet ik nou aan de slag gaan en wat kan God met mij doen? Nou, in die week heb ik een mooi muurtje opgebouwd rondom mij, zodat niemand zou zien van mij wat er aan de hand was, zodat ik nog wel dat project in kon gaan. Er was een opdracht van de voorbereiding om je getuigenis te gaan maken, dus ik netjes een getuigenis. Ik ben gelovig opgevoed, gedoopt, wel zonde, maar dat breng je dan bij de Heer en heel oppervlakkig allemaal. Op maandagavond van het project heb ik dat gedeeld met mijn buddy Stefan en mijn buddy Matthijs, 2 jongens waarbij ik in het team zat. En die zeiden, ja, mooi, en misschien dat je nog wat specifieker in moet gaan op de zonde. Ik zei, ja, dat komt nog wel. Dus weer voor uitschuiven van het in het licht brengen van mijn zonde. En ook die avond een hele mooie preek gehad, maar toch ook wanneer God mij vroeg van laat de Heilige Geest in je hart gaan, kon ik aanwijzen als je een plaatje van hart hebt, dat het stukje linksboven van mijn hart, dat nog duister was, dat niet voor God aanwezig was. Ja, zo gingen we de 2e dag van het project in. Op dinsdagavond hadden we een hele mooie dienst over dat er een predikant of een voorganger, ik weet niet precies wat voor een persoon het was, maar dat hij zag in Nederland dat overal de Heilige Geest in allerlei kerken, dus in baptistengemeenten, gereformeerde, evangelische, aan de gang is. Dus ik dacht, oh, de Heilige Geest is echt aan de gang. En aan het einde van de avond vroeg hij ook van, kom voor het podium liggen en dan kan je de Heilige Geest in laten gaan. Nou, ik naar voren, van, oh, misschien is dit het wel. Maar toch, dat stukje bleef maar duister. Toen zei ik bij mezelf, nou, als nu die man, een bepaalde man die ik ook kende van Eddie Sinex, als die achter mij staat, ga ik naar hem toe, ga ik met hem praten over mijn problemen, mijn zonden. Ik draai me om als ik opsta en ik zie hem daar staan. Maar hij stond met iemand anders te praten, dus ik dacht, nou mooi, het hoeft niet. Ik ga zitten en ik ging weer zitten, ik weer bidden. Maar tegelijkertijd was mijn teamleider, die was op dat moment zo van, ik wil graag met Bart gaan bidden, ik wil voor de jongen gaan bidden. Komt naar mij toe, ik reageer niet op hem, want ik was gefocust en op mijn eigen ding bezig. En hij dacht, nou, ik loop weer weg, maar toch had hij zoiets van, nou, ik kom toch weer terug. Dus 5 minuten later kwam hij weer terug, pakt hij me bij de schouder en zegt, Bart, ik wil voor je bidden. Hij neemt mij mee naar een plekje in de zaal daar zo en begint voor mij te bidden. Dank u wel voor Bart, dat hij in mijn team zit, dat hij zo vurig voor u is en dat hij zo ervoor wil gaan. En toen dacht ik, dat klopt niet, dat ben ik niet. En hij bidt voor iemand totaal anders, niet de Bart zoals ik dat op dit moment ben. En toen brak bij mij, braken de tranen uit. Ik heb, zoals het soms in de Bijbel beschreven staat, wat mij nooit aansprak over dat je gelach moet omgaan in tranen en geween en treurigheid en ellende. Nou, ik heb dat toen meegemaakt. Dat was, ik weet niet hoe lang, ik denk 1/2 uur, 3 kwartier, dat er geen zinnig iets uit mijn mond kwam dan alleen maar van ik heb zo slecht gedaan en ik heb spijt en ik durf het niet te vertellen en ik wil het nog steeds voor mezelf houden. Nou, ben ik met Matthijs, mijn teamleider, en Theo van de Heuvel, de leider van Edits in Action, samen heb ik gevraagd van, kunnen we hier weggaan? Ik wil graag aan een rustige tafel zitten. Dan heb ik daar volgens mij nog weer 20 minuten lang alleen maar zitten zeggen, ik durf het niet en ik wil niet vertellen en het is te erg en het kan niet. En nou, ze bleven maar heel rustig voor mij en zeggen van, Bart, het komt goed en neem je tijd en rustig. En ze bleven er voor mij. Totdat op een gegeven moment ik begon te praten en ik het hele, mijn levensverhaal en het is al bezig sinds mijn, weet ik veel, de 13e, 14e, 15e, 12e, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar alles verteld en rustig en daarna ook uitgesproken wat mijn verlangen was om toch met God verder te gaan en ook om, als ik later een vrouw mag trouwen, dat ik haar dan ook als geschenk van God mag ervaren, dat ik haar niet zou misbruiken of iets dergelijks. En op het moment dat ik klaar was met spreken, toen sloeg Theo van de Heuvel een arm om me heen en hij zei: jongen, je bent vergeven. En vanaf dat moment was echt, toen was dat stukje in mijn hart was dus open en was vrij en was vrij gebroken. En vanaf dat moment, pas vanaf dat moment ging mijn dooptekst ging voor mijn leven. Dat ik een... De vorige keer ging het bij alle andere mensen dat ik deed, ging het een stuk makkelijker, maar dit is... Dat mijn dooptekst ging leven, mijn dooptekst die toen ik die kreeg, dacht ik echt van ja, wat moet ik hiermee? Maar ik ben dus een schepsel van God. Vanaf 20 juli 2010, dus die dag dat ik mij beleden in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die hij van mij tevoren bereid heeft. En vanaf 20 juli, tijdens het project, heb ik samen met Stefan en mijn team ontzettend gave dingen mogen beleven. En nu ik terug ben ook, ik mag tijdens mijn werk met patiënten, met collega's en bij de rugpiet mensen mag ik allemaal getuigen van ja, wat God voor mij doet en wat hij heeft gedaan. En ik ben nu ook op dit moment bezig met de voorbereiding om mijn leven helemaal in de handen van de Heer te leggen. En dus... Het zijn tranen van vreugde, moet u weten hoor. Ik heb de tranen van ellende heb ik meegemaakt en die klonken een stuk anders. Ik wil... Dat was de inleiding van mijn getuigenis dit. Maar ik heb geleerd dat je inleiding moet goed opbouwen en die kern moet heel kort zijn, dat niemand dat vergeet. Maar ik wil jullie allemaal, jong en oud, aanmoedigen die hier aanwezig zijn, dat als je zonde hebt in je leven, wat de Heilige Geest tegen kan houden, kijk naast je, er zit een broeder of zuster zit naast jullie. Die zullen naar je luisteren. Zij zijn het licht van deze wereld. Het is niet jezelf, zoals ik zei. In 40 dagen heb ik geprobeerd om het niet te doen. Ik ging juist de andere kant op. Ik ga daar dus niet verder over vertellen, want dat is allemaal niet leuk en aardig. Maar als je het in het licht brengt en je wordt omringd door je medegelovigen en je mag het bij hun brengen en zij zeggen je... Het is vergeven, het is in het licht gebracht zoals in Efeziërs 5 staat. Die dingen als je die dingen doet, kom je niet in het koninkrijk van God. Maar als je het in het licht brengt, en in de Bijbel staat dat wij, de gemeente van Christus, zijn het licht. Dus als je ze bij iemand wil brengen, kijk naast je broeders en zusters zitten naast je, die zijn het licht. Ik ben zo blij dat ik dat heb mogen ervaren en dat ik dat mag zien. Dat zo zit en... Ik wil u ook echt op uw hart drukken dat als u wat heeft in uw leven, wat de werking van de Heilige Geest tegenhoudt, breng dat vanavond nog, desnoods op dit moment, als je iets al weet, breng dat bij degene die naast u zit en vertel het hun. En het is niet erg als je gaat huilen en wanneer het ellendig is, want daarna mag je weten dat diegene tegen je zal zeggen van Jezus Christus is voor jou aan het kruis gegaan, hij is ook voor die zonde is hij gestorven. En dat je vanaf dat moment de geest mag gaan ervaren en dat je in de geest mag leven en dat je in de verwachting van God mag leven. En dat je dus ook andere mensen, dat jij het licht mag zijn in deze wereld. Dat je een stukje hemel op aarde mag zijn, zoals in het lied staat, hemelvreugde. Er leeft hemelvreugde in mij en ik wil die hemelvreugde ook uitstralen naar iedereen die ik tegenkom. Patiënten, cliënten, mensen in Afrika, misschien later nog mensen in andere delen van deze wereld, maar om... een stukje hemel op aarde te brengen. En dat mensen dus mogen zien dat dit leven tijdelijk is. En dat ze dan daarna bij God mogen zijn. En dat daar geen zonde meer zullen zijn. Want daar is het licht. En in het licht is geen zonde. En dus als u wat duisternis in uw leven heeft. Een klein stukje zonde. Breng het in het licht. En in het licht mag je ervaren dat die vreugde van God. En ik kan nog wel verder gaan vertellen, maar volgens mij is het wel duidelijk. En daarnaast wil ik u, net zoals broeder Jan, uitnodigen dat als u meer wil weten over wat wij in Afrika hebben meegemaakt, of verder wil praten over iets. Ik ben altijd, zelfs vanmorgen bijvoorbeeld, heb ik mijn werk afgezegd op mijn eigen agenda ingeschakeld. Dat ik dus hier aanwezig kon zijn. En ik vind het niet erg om eens een keertje mijn werk af te zeggen. Om dus een ontmoeting te hebben met een broeder of zuster. Ik heb een mooi fotoboek gemaakt van Afrika, dus voel je vrij om mij uit te nodigen om eens een keer samen met Stefan graag. Want ja, met Stefan heb ik ook alles meegemaakt en hij is in mijn hart ook. En ja, wil ik graag u ook meer vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt. En u ook daarin bemoedigen. En alsjeblieft. Ja, dank u wel.
Nou, ik ben toch wel blij, Bart, dat je toch nog even naar voren gekomen bent. En dat je ons, ja, dit met ons gedeeld hebt. Het lijkt me heel goed om met elkaar te danken. En dan zingen we daarna nog ons slotlied. En tijdens dat slotlied zal er ook gecollecteerd worden. Maar dat zal ik zo nog wel even aankondigen. Maar laten we met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw trouw. Voor de manier waarop u heel persoonlijk met ons verder gaat. Heer, dank u wel voor het getuigenis wat we gehoord hebben van Dianne. Heer, wat is het geweldig dat u voorziet en dat u ons zo wilt leiden. Heer, dat is geweldig om dat zo te mogen ervaren. Heer, dank u wel dat u met Jan geweest bent naar de Oekraïne en dat u hen daar zo tot zegen gesteld hebt. En wil u bidden, Heer, voor het werk vanuit Koval en in Koval zelf. Heer, dank u wel voor deze broeders en zusters. Ik wil u danken, Heer, voor het getuigenis van Jerker in zo'n misschien een hele atheïstische omgeving. En dat hij dan mocht getuigen van de belangrijkste persoon in zijn leven. Heer, wat geweldig. Heer, dank u wel voor dat wat u doet in het leven van Bart. Heer, dank u wel dat u hem duidelijk gemaakt heeft, Heer, dat er dingen zijn in zijn leven waardoor u niet door kon werken in zijn hart, in zijn leven. En wat geweldig, Heer, dat vers dat u hem geschapen hebt in Christus om goede werken te doen die u van tevoren bereid heeft, dat u dat werkelijkheid gemaakt heeft nu in zijn leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u Bart en Stefan tot zegen stellen voor velen. Heer, dank u wel daarvoor. Zo wil u danken, Heer, voor deze bijzondere zang- en getuigenisdienst. En we willen u vragen, Heer, wilt u maar tot uw doel komen in ons persoonlijk leven? Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? En we weten, Heer, dat we dat hele kleine mosterdzaadje aan u mogen toevertrouwen. En dat u met dat hele kleine zo onnoemelijk veel wil doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht is het volgende lied wat we gaan zingen, 218. En ik zou voor willen stellen dat we met elkaar luisteren naar het voorspel. Misschien is het wel mogelijk dat jullie het een keertje spelen. Dan zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook het onderhoud van de gebouwen, dat is de tweede collecte. En het zou heel fijn zijn als u daar ook aan mee wilt bijdragen. We zingen het eerste couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden.
Thank you.
straks heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de kracht en gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.